Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En natuurlijk ook op de vrijdag. Natuurlijk op de vrijdag. Want dan vormen we samen met Mike Snoei de Studio Socrates Celesau. En die is af.
Hij staat.
Hij staat. We hebben alleen nog een trainer nodig.
Ja.
Dus daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan alle drie die teams nog even goed bekijken. Jouw team, mijn team en team van Mike Snoei. En we gaan een trainer kiezen. Maar eerst nog een hoop andere dingen, want jij hebt de Copa Libertadores gekeken.
Ja, dit was toch wel... Ja, jij hebt hem ook gekeken,
ja, tuurlijk.
Toch?
Boca Juniors tegen Flamengo, in Brazilië trouwens.
Nee, tegen Fluminense.
Oh, sorry, tegen Fluminense. Foutje van mij, ja.
En dat is leuk, want we hebben het laatst natuurlijk ook over Fluminense gehad, met dat gekke nieuwe voetbal wat ze spelen. Ja. Dat gekke chaos voetbal, alles in de kleine ruimte, overtallen, 1-2'tjes, wanorde.
Ganso, mijn mannetje.
En er zat zoveel moois in.
Ja.
Nou, natuurlijk sowieso eerst een vol Maracana met huilende Brazilianen. Ik heb een huilende Felipe Melo gezien. Een huilende,
voor de wedstrijd,
ja,
al, hè?
Bij het ja. Braziliaanse volkslied. Wat ook grappig is, want dat is natuurlijk Brazilianen tegen Argentijnen. En dan spelen ze dus het Braziliaanse Argentijnse volkslied. Ja. Nou, die Brazilianen allemaal huilen. Marcelo bij zijn jeugdliefde weer teruggekeerd. Keihard huilen. Ganso, ja, jouw mannetje, ook heel hard huilen.
Ja, allemaal huilen, joh.
Dan daarna een stadion dus vol huilende volwassen mannen bij de muziek. Ja, bij de Studio Socrates. Voetbalmuziek, als je het ons vraagt. Yerba Brava.
De hooligan cumbia.
Hooligan cumbia.
Ja, het was mooi ook, want ook dat was eerlijk verdeeld. Je had eerst Braziliaanse muziek. En toen op een gegeven moment waren die lekker uitgetrommeld en zo. En toen kwam Yerba Brava opeens opduiken.
Ja, het klonk ook voor geen meter in het stadion. Nee. Het zijn gewoon drie mannen die aan het roepen zijn. Maar op een of andere manier al die Argentijnen met die handen wapperen. En allemaal gewoon ook keihard huilen.
Ja.
Gewoon de hoeveelheid tranen die gevloeid werden in dat stadion. Al voordat die bal überhaupt was getrapt, was fantastisch.
Ja. Dus, jij zegt dat het slecht klinkt, maar ik wil dat toch even ook aan de luisteraar laten horen. Jullie kennen, hè, Hooligan Cumbia, hoe dat echt klinkt vanuit de studio. Dat is schitterend. Dit was ook schitterend, maar het klonk gewoon iets minder goed.
Louco da cabeça, nada me interessa. Fluminense vai jogar, eu vou ficar. Quem que tem?
Ja, je moet het dus ook even voor je zien. We zien dus,
het is toch niet normaal.
We zien dus een vol stadion. Op de middencirkel allemaal vrolijk gekleurde dansers. En een heel klein podium waar drie gewoon jochies op staan. Petje op, trainingsbroek aan, Boca shirt, flesje water in de hand. En dan een beetje in die microfoon gillen. En dan nog...
En iedereen wordt gek.
Iedereen gewoon hardop huilen. Ja, het is... eigenlijk was dit alles al.
Het was echt geweldig.
Maar die wedstrijd zelf was ook fantastisch. Heel raar stilstaand voetbal van Boca. Dat gekke wanorde voetbal van Fluminense.
Ja, wat je zo vaak zag, was dat er dan gewoon 6 of 7 man op de zijlijn geplakt stonden.
Die coaches hebben volgens mij allebei 90 minuten lang in het veld gestaan.
Ja.
twee rode kaarten, verlenging.
Heerlijke goal van
Heerlijke
Kennedy.
Heerlijke goal.
Ook vet, hè? Die heette gewoon John Kennedy. En dan nog wat Braziliaanse namen erachteraan.
Fluminense wint hem uiteindelijk. Spoiler alert. Voor de eerste keer de Copa Libertadores, de Champions League van Zuid-Amerika. En krijgen daarna een heerlijk, belachelijk grote trofee uitgereikt met een voet waar al
van
die...
Van Fred, hè?
Ja, van Fred. Ja, het, is, er zat zo, het was zo goed. We hadden een hele aflevering aan kunnen besteden. Maar dat gaan we niet doen. Kijk gewoon lekker even terug en vooral de opening.
En het is een grote stap, maar Telstar heeft ook weer gespeeld. Niet gewonnen helaas. 1-0 verloren van Helmond Sport. Die wedstrijdjes zitten er ertussen. Martijn Kaars zorgde voor de 1-0. Dat sluiten we bij deze ook gelijk weer af. En dan gaan we naar de Seleção.
Hij is rond.
Hij is rond. Vorige week hadden we het over linksbuitens. Quincy Owusu Abeyi tegen David Neres. En weer was het heel spannend.
Heel spannend. Op zaterdagochtend was het een paar uur voor het verstrijken. Was het nog 50% om 50%. Ja. En toen sloeg het door naar 53% voor Quincy Owusu Abeyi. Dus die maakt de laatste van ons elftal.
Ja, dus dan zijn de elftallen zijn compleet. Zullen we beginnen met...
Ja, we laten ze even doorlopen. Ja,
met Snoeijs elftal beginnen?
Ja, laten we daarmee beginnen.
Okay. Nou, die kent iedereen inmiddels echt uit zijn hoofd.
Als het goed is.
Pasveer, Dumfries, Israël, Martinez, Hartman, Schouten, Jansen, Van de Bomen, Rodriguez, Van Basten en De Wit. Korte reactie.
Ja, het werd elke week beter ook nog, denk ik. Want de losse spelers zelf heb ik niet zo heel veel mee.
Nee.
Ik had er geen een van misschien. Ja, alleen Hartman. Maar dan, als je ze zo samen op papier zet, is het een fantastische eenheid. Het gaat alle kanten op. We hebben Van Basten naast Gelson Rodriguez staan. We hebben Lisandro Martinez naast Rinus Israël staan. Maar toch, als je ze alle elf ziet, dan is er een soort rust en een soort eenheid in die chaos. En natuurlijk met de prachtige motivatie van Mike Snoeij erbij. Ja. Elke week klopt het van alle kanten. En bijna veel meer dan onze eigen elftal, ik wel te zeggen.
Ja, het is een nagenoeg perfect elftal. Ik heb het vorige week al even kort laten vallen. Alleen Branko van de Bomen had zeker in het elftal gemogen. Maar gewoon op 10 vind ik net niet lekker, net niet helemaal kloppen. Maar voor de rest echt een geweldig elftal. Met als hoogtepunt wat mij betreft het centrum Martinez Israël. Echt geweldig. Jouw elftal.
Ja, dat ziet er als volgt uit. Cañizares op goal. En dan Guyan, Cannavaro, Kivu en Maldini in de verdediging. Op het middenveld Sócrates, Recoba en Frenkie de Jong. Nou, daar ben ik wel trots op. En voorin Wright Phillips, Adriano en Quincy Owusu Abeyi.
Ik denk in die voorhoede wel geweldig hoor.
Qua mentaliteit het slechtste voorhoede die je misschien wel kan samenstellen. Maar ik ben er wel... Ja, ik weet niet.
Ben je er blij mee eigenlijk?
Ja en nee. Want ik heb het gewoon puur per positie op spelers gefocust. Ik heb nooit aan het grote plaatje gedacht. Maar als ik het zo zie, is het toch wel een soort cultteam van de jaren 2000. Van de zero's. Beetje voorspelbaar misschien ook wel. Zeker voor de luisteraars die al wat langer Sócrates luisteren. Hadden het misschien nog wel kunnen invullen. Verbaast mezelf dus ook een beetje. Dat
die hadden kunnen invullen dat je een aanval had met Quincy Ousabe, Adriano en Wright Phillips.
Ik denk dat die namen wel een keer gevallen zijn allemaal. En ik weet dat die begin jaren 2000 voor ons de vormende voetbaljaren zijn. En dat het ook een beetje de focus is van deze podcast. Maar toch als ik het dan zo zie en uitzoom en dan denk, oh, het zijn inderdaad eigenlijk bijna op Sócrates en Frenkie de Jong allemaal spelers uit die periode. Ze hebben eigenlijk allemaal, zullen ze elkaar wel een keer tegengekomen zijn op het veld. Verbaast me toch weer hoeveel impact zo'n vormende voetbaljaren hebben.
Ja, ik vind het, ik vind het een. Nou, ik vind. Maar dat heb ik eigenlijk bij mijn eigen elftal en ons Sócrates elftal ook. Maar bij jouw elftal ook dat ik de verdediging gewoon een beetje raar vind.
Het is zeker raar.
Maar ik vind het middenveld en de aanval vind ik echt heerlijk.
Oké,
vind ik echt genieten.
En nou, laten we dan naar jouw elftal gaan.
Mijn elftal. Gomez op de goal. Van rechts naar links. Reiziger, Alex, Kivu en Taye Taiwo. Op het middenveld. Ja, hier wil ik even kort met je over hebben. Want ik heb natuurlijk op middenveld staat twee keer Menuhin. Ja, dat kan niet, toch?
Ja, weet ik niet. Jij hebt het erin gezet. We moeten naar de spelregels kijken.
Dat is een foutje in het concept natuurlijk. Want toch? Want anders had ik ook 11 keer Menujaan. Dus ik dacht...
Ja, had je kunnen doen.
Ja, oké. Okay. Dus jij is... Ik
zeg gewoon 2 keer Menujaan in. Ja? Of wil jij er eentje in wisselen?
Nou, ik vind het zo niet kloppend dat ik 2 keer Menujaan in mijn elftal heb. Dat ik dacht... Kijk, ik wil Menujaan het liefst links op het middenveld. Dus dan samen een middenveld bestaan... voor de verdediging uit Socrates en Menujanin. En dan had ik het idee om dus Menujanin op 10 te schrappen... en daar mijn tweede keus naar voren te schrijven... met wie die aan het wedijveren was, Dennis Bergkamp. Dat mijn nummer 10 wordt. Want ik snap 2 keer Menujanin in mijn elftal.
Of ja, ik vind het een beetje zwakte om dan nu toch Bergkamp erin te zetten. Voelt makkelijk. Ik zou gewoon zeggen Socrates en 2 keer Menujanin. Ja?
Ja. Oké, okay, nou ja, dan doen we dat. Dan hebben we op het middenveld Socrates, Menujanin en Menujanin. En het is echt niet zijn broer. Het is gewoon 2 keer Harris.
Ja.
Oké, en dan voorin Berardi, Kanu en Neres. Ja, en als ik naar mijn eigen elftal kijk, dan vind ik dus de verdediging. Ja, ik kan er niet verliefd op worden. Ook al heb ik het zelf gekozen. Het middenveld vind ik geweldig. En de aanval eigenlijk ook. Ik vind op een of andere manier Berardi, Kanu en Neres heel goed bij elkaar passen. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee.
Ik vind het... In kijken naar jouw elftal, mooi hoe trouw je bent aan je mannetjes. Ja. Dat je... Want het gaat wat meer alle kanten op dan mijn team. Mijn is wat voorspelbaarder. Dus dat vind ik positief aan jouw elftal. En ik vind het leuk dat jij die specifieke liefdes hebt en daar zo trouw aan bent. Kanu, Berardi, Socrates, Menujanin. Ga zo door. Maar zolang ik je ken, zijn dat al jouw mannetjes. En ja, hij kan dus af en toe opeens om een soort verklaarbare, maar misschien vaak ook onverklaarbare reden verliefd worden op iemand. En dan is dat dus ook gewoon voor het leven.
Onvoorwaardelijk.
Onvoorwaardelijke
dat,
ja. Liefde. Dat vind ik mooi in je elftal. Er zit veel Daan-liefde in. Los van spelers voor wie je specifieke liefde hebt, heb je natuurlijk ook een typische type speler waar je liefde voor hebt. Lang, links en langzaam. Daarvan zie ik minder terug. Ja, Socrates.
Nou, 2 keer Menujanin.
En 2 keer Menujanin, ja. Maar ik had toch...
Kanu is ook lang en langzaam.
Ja, maar die vind ik minder daarbij passen.
Ja, okay.
Ik vind dat die typische stugge Daan-voetballer...
Ja, oké. Okay. Jij had gewoon gewild dat ik Ilicic een soort, erin had gezet.
Ja, dat had ik. Ja. Ik had 11 Ilicic voor me gezien eigenlijk. Maar ja. ik vind er veel mooie liefde in zitten.
Oké. Okay.
Maar goed, we hebben aan de hand van de luisteraars hebben kunnen stemmen wie er dan in het Socrates-elftal kon.
Ja.
Dat is geworden Gomez op goal. Dan een verdediging van Reiziger, Alex, Kivu en Maldini.
Kijk, dit voelt dus op een
klopt
of andere
wel.
Manier. Ja, klopt dus wel.
Veel meer.
Ja.
Er geen gekke Taye Taiwo of wie hadden we nog meer? Gian. Een middenveld van Socrates... De Jong en Rekoba.
Klopt dan, ook. Klopt ik mis Menujanin, maar dat hebben we nu al 1000 keer gezegd.
Ja, je hebt er gelukkig 2 in je eigen helft al. Ja. En dan voorin Berardi, Adriano en Quincy Wusumbeyi.
Ah, vind ik ook wel kloppen eigenlijk.
Ja. Ik ben er ook wel echt trots op, denk ik. Ik durf dit wel aan mensen die de podcast niet kennen te laten zien en zeggen... Nou, we hebben dit gedaan. Dit is er uitgekomen. Ja.
Als je een blauwdruk van onze podcast wil, dan is
het
dit
wel, ja. Het is cult, maar het is ook persoonlijk en het is ook vreemd en ook mooi. En ik denk dat dit elftal ook best wel hoge ogen kan gooien. Gewoon puur voetbaltechnisch.
Dat weet ik wel zeker. Nee, ik ben blij dat die verdediging echt beter klopt dan onze individuele verdedigingen. Ik mis alleen Harris, dat is echt het enige. Maar voor de rest vind ik het ook een schitterend elftal. Ik zou heel graag een wedstrijd van hun, van dit elftal willen zien. Ja.
Maar deze week, dit elftal moet bestuurd worden, beteugeld worden. En daarom moet er ook een coach bij. Daar is deze week de tijd voor.
Ja, de inzendingen van Mike Snoei houden hier op trouwens.
Ja.
Die is gestopt na de linksbuiten. En dat snappen we ook, want bij Mike Snoei staat natuurlijk gewoon Mike Snoei. langs de lijn. Dat hoeft hij niet uit te gaan leggen. Nee. Maar onze elftallen hebben natuurlijk wel zeker een trainer nodig. Ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat er iemand voor de groep staat? Kan Socrates niet gewoon zelf die boel in goede banen leiden?
Ja, ik denk dat ook nu nog coaches alsnog onderschat worden. Van de Vaart zei het volgens mij laatst ook wel dat een coach alleen maar een soort van...
Ja.
Maar ik ben het daar...
Het ligt niet aan Marie Stijn.
Ja.
Zet iemand anders voor de groep en dat het gaat geen haar
toch,
beter.
Toch nu gewoon wordt bewezen. En ja. Ik denk dat Arne Slot het ook elk jaar nu met Feyenoord ook bewijst. Dat hij van een soort vreemdelingenlegioen tot een groep kan smeden die meer is dan de som der delen. En er is genoeg teams, denk ik, die met het coachen van op zich middelmatige spelers, die ook als ze dan daarna een transfer maken, dus ook niet meer zoveel laten zien, maar in dat elftal samenkomen. Atalanta, nou Feyenoord dus, Brighton nu. Dat soort teams, die bewijzen volgens mij het belang van een coach. Ja. Tegenovergesteld is ook waar, dat een elftal met alleen maar topspelers en een middelmatige coach helemaal niks gaat presteren. En daarom verbaast me ook dat coaches ook op een transfermarkt niet dezelfde waarde vertegenwoordigen als er zelfs voor tweede keepers wordt betaald.
Ja, ja, dat, die discussie komt een beetje op gang. Dat zelfs met bestuurders nu. Dat een algemeen directeur toch veel belangrijker is voor je organisatie dan een linksback bijvoorbeeld.
Ik ben het daar toch wel mee eens.
Ja. Ja, ik ben het ook helemaal mee eens dat een trainer echt ontzettend belangrijk is. En jij noemde net Atalanta, Feyenoord, Brighton. Ik denk zelfs dat er een... Ja, dat je... Als je spelers koopt van die clubs, dat je bijna rekening moet houden met het feit dat je eigenlijk een minder goede speler koopt dan dat je denkt. Omdat de trainers van die clubs maken die spelers in die specifieke omgeving een stuk beter. En als je die spelers dan uit die omgeving haalt, dan worden ze gewoon 10-20% minder goed. En koop je gewoon een minder goede speler. Ik denk zelfs dat het zo belangrijk kan zijn, een trainer. Dat... Ja, dat weet je wel, bij Atalanta gebeurt dat trouwens ook best wel vaak. Dat dan een speler van Atalanta gekocht wordt door een wat grotere club en dat het in één keer helemaal niks meer is. Omdat het gewoon zo goed gedijt in een duidelijke structuur met een goede trainer.
Gosens is er volgens mij een goed voorbeeld van. Die opeens wereldtop lijkt in dat Atalanta en nu langzaam weg kwijt.
Ja, precies. En zo, ik denk ook dat het met een aantal Feyenoord spelers zou kunnen gebeuren. Ik zeg
waar ook echt kwaliteit wel 100, tussen zit.
Tuurlijk, alleen... De meeste kwaliteit zit gewoon bij Slot, bij die trainer.
En dan is het toch raar dat er voor sommige spelers 80 miljoen wordt betaald.
Ja.
En terwijl, ja, waar kan je dat geld beter in stoppen?
In een goede trainer.
Ja.
Ja. En dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar mijn eerste keuze trainer.
Ja.
Hoe een trainer een club zelfs echt kan veranderen. En dan niet in 10 jaar, maar gewoon in een paar maanden. Ange Postecoglou is mijn keuze. Ja, het is vroeg, ik weet het. Misschien spring ik zelfs wel een beetje op de beroemde hype train. Maar het is echt onvoorstelbaar hoe vet ik hem vind. Jij noemde zijn trainerspaspoort laatst al eens. De man is al 26 jaar trainer. Bij hele rare kleine clubs in Australië. Natuurlijk later ook bij wat grotere clubs in Australië. In Japan. En toen dook hij opeens op bij Celtic. Daar heeft hij echt geweldig voetbal laten zien. Maar heb ik me verder niet heel erg verdiept in wat hij, ja, wat voor een persoon hij zelf was of hoe hij die club heeft veranderd. Tottenham durfde de gok te nemen. En ja, wat hij daar vanaf dag 1 laat zien is echt bijzonder. Heel aanvallend, gedurfd voetbal. Maar hij combineert dat ook nog eens met een heel mooi en vet karakter. Want die voetbalprofessor zoals Guardiola en de Zerbi en zo, waar ik natuurlijk ook over heb nagedacht, die veranderen het voetbal en dat is heel veel waard. Maar dat zijn ook op een of andere manier een beetje koude, kille personen waarbij het gevoel hebt dat de bal hun leven is of zo. En bij die Postecoglou heb ik het idee van hij kan tactisch gewoon totaal mee met ze. Maar het is vooral gewoon een hele vette man. Eentje die normen en waarden heeft, die daarvoor gaat staan, die verder kan kijken dan winnen of verliezen. Maar die zijn elftal laat voetballen op de manier waarop hij in het leven staat gewoon. En toen ik van de week Tottenham Chelsea zag, toen was mijn keuze weer definitief.
Ja, ze moeten er, laten we het er heel veel over hebben.
Ja, nou, het komt erop neer dat Tottenham speelt Chelsea helemaal zoek. Met echt waanzinnig voetbal. Krijgt vervolgens een rode kaart Romero en nog een rode kaart voor Udogi. Met 9 tegen 11 gaan spelen ze. Chelsea staat inmiddels 2-1 voor ook. En ze blijven gewoon met 9 man volle bak druk zetten. En dat komt er dus op neer dat er 9 man van Tottenham eigenlijk gewoon op de middenlijn staan. En 10 meter daarvoor. Volle bak druk op de bal. Ook al heb je 2 man minder. En dat levert dus nog bijna de 2-2
op. Het scheelt 10 centimeter buitenspel.
Ja. En uiteindelijk wordt het 1-4. Want natuurlijk, het kan niet goed gaan. En achteraf was heel interessant. Kwam er een discussie op gang op voetbal Twitter. Om het zo maar te zeggen. Van, was dit nou fucking vet? Of was dit gewoon echt idioot? Nou, ik vond het fucking vet.
Ja, maar wat met je rug tegen de muur gaan staan en hopen dat ja, je met z'n negen in de goal...
En hij, die interview na afloop, vroeg een interviewer ook aan Postecoglou van... Ja, jullie bleven maar druk zetten. Is dat niet zelfmoord met 9 man? En toen zei hij, this is who we are, mate. And who we will be as long as I'm here.
Big Ange.
Nou, dat is toch niet normaal hoe vet dat is. Gewoon, ja. Hier sta ik voor, dit ben ik. En zo ga je het krijgen, altijd en overal.
En dat is het nog bijna.
Ja, dat is nog bijna.
Maar wat een wedstrijd hebben we in ieder geval 4-5 afgekeurde goals. Ja. Rode kaarten, blessures, doelpunten.
Ja. Het ging natuurlijk ook nog heel veel over die arbitrale beslissingen. En ja. Daarover was hij ook gewoon, was hij zo vet. Hij zei gewoon van, een scheids maakt beslissingen en daar leg ik me bij neer. Ik heb geleerd om respect te hebben voor scheidsrechters en dat heb ik dus ook. Het enige wat ik vraag is, om gewoon de beste scheidsrechters op die wedstrijden te zetten. Nou, dat gebeurt. En af en toe maken ze fouten. Ja, dat is dan maar zo. Iedereen maakt fouten.
Zo vet. Ja, zo vet.
Zo goed.
Ik kies voor ongeveer het tegenovergestelde. Ja, die zagen we natuurlijk ook aankomen. Het is een verschrikkelijke vent. Hij is zijn krediet ook in rap tempo aan het verbruiken. Tactisch. Vaak te voorzichtig. Cynisch. Hij heeft nooit sympathieke spelers. Het zijn geen mooie voetballende elftallen. Er is zoveel om hem te haten. Maar toch, er kan iets niet stuk bij mij met José Mourinho. The special one. En ja, ik zie de lijst, de opsomming met waarom hij het niet is. Weet ik, snap ik. En ik vind hem ook niet vet of zo. Maar ik denk dat het vooral ligt aan die slimmigheidjes die hij heeft. Hoe hij keer op keer precies weet wat hij moet zeggen. Om zijn spelers super, super scherp aan een wedstrijd te laten beginnen. Hoe die zich toen, dat verhaal van dat hij zich een paar uur in een wasmand verstopt met een slot erop. Ja. Omdat hij het gevoel heeft dat hij in de rust zijn spelers even moet kunnen aanraken.
Ja.
Hoe die precies de zwaktes van de tegenstander weet te benutten. Hoe die zijn spelers uit de wind haalt door zelf in de media zo'n rare idioot te zijn. De impact die hij gehad heeft op het voetbal. Ja, daar moet je toch wel... Daar kan je niet één from the bottle van zijn. Daar moet je special one voor zijn. En ook nu bij Roma nog steeds, als je naar zijn statistieken kijkt... Ja, is hij nog steeds misschien wel de beste coach die er is. Als je puur gewoon naar winst kijkt.
Naar prijzen.
Naar prijzen. En
het is gewoon je mannetje.
Het kan gewoon niet meer stuk eigenlijk. Nee. Hoe gek die ook doet. En ik snap ook niet waarom niet iedereen die documentaire op Netflix nog steeds niet heeft gekeken. het is zo vet. en hij is zo kut. Maar uiteindelijk is hij gewoon heel vet.
Je mannetje. José Mourinho.
José Mourinho.
Maar we kunnen ook gelijk verklappen dat die allebei niet de trainer van onze zelf zou worden.
Nee, want ik wilde hem naar voren schuiven. En toen dacht ik... Hallo, waar zijn we nou mee bezig? Studio Socrates, zet je kopje aan. Er kan maar één coach de coach van de Seleção zijn. En dat is natuurlijk Mike Snoei.
100%.
Ja, er komt geen bol.
Nee.
Het is gewoon Mike Snoei is de coach van dit elftal. Niemand anders begrijpt dit zo goed als hij. En dat heeft hij bewezen. Ik denk dat wij allebei als tweede coach Ancelotti hadden gezegd.
Ja,
gewoon door die uitstraling, die wenkbrauw omhoog. Ja. Die bolle wangetjes en die kauwgom. Dat verhaal van Rudiger al zo lang ook. Maar toch, die begrijpt die is niet genoeg de liefhebber voor dit elftal. Mike Snoei zegt het elke week. ik als liefhebber kies voor die. Ja. Die. Dat is hij, dat heeft hij elke keer bewezen. Los van zijn keuzes ook. En is ook hoe hij het zei, met zoveel enthousiasme en plezier. Maar ook als coach, ook met die uitspraak over dat regenboogshirt en hoe hij over voetbal denkt en hoe hij zijn teams laat spelen en wat hij met jonge spelers doet. En ja, is het natuurlijk gewoon Mike Snoei.
Ja, en het is echt super aardig dat hij voor een grote kleine of een kleine grote podcast, hoe je ons ook wilt noemen, dat hij dit gedaan heeft, toch?
Ja.
Dat hij gewoon op zijn vrije middagjes telkens heeft verteld wie hij op welke positie zou opstellen en waarom. Dat vind ik echt ontzettend lief van Mike Snoei. Dus hij wordt gewoon de trainer van ons Selecao.
Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon een eerbetoon en een hele dikke bedankje.
Ja.
Want we waren vereerd en dolblij dat hij dat elke week met zoveel enthousiasme heeft gedaan. Ik denk ook dat hij toch stiekem zelf ook wel leuk moet hebben gevonden.
100%. En hij heeft toch geen assistenten nodig?
Nee, man.
Nee.
Nou, misschien gewoon, Mourinho.
Nee, gewoon Mike Snoei.
Oké, Mike Snoei.
Met als rechterhand Mike. Kijk, als ik twee keer Menujanin in mijn elftal mag hebben, dan heeft hij gewoon als assistent, heeft Mike Snoei, assistent Mike Snoei. Oké, dan zijn we er. Dan hebben we volgende week...
Nou, nog even de irritantse coach. Dat doen we natuurlijk ook even elke week. Ja, Erwin van der Looy.
Thomas Tuchel.
Ik zag deze week de documentaire over Jong Oranje van een half uur met Michael Reiziger in de hoofdrol.
Hoe was dat?
Ja, het is alleen al lekker om te kijken omdat het niet Erwin van der Looy is. Ja, en denk een soort verademing. Reiziger heeft ook een soort raar toontje met echt zo'n beetje zo'n manager praatje
trainers,
heeft hij. Jongens, een paar dingen. Ja. Belangrijk. Ja. Als zij de bal hier hebben, gaan we hier druk zetten.
Ja.
Dat heeft hij wel een beetje, maar... Wat een verademing met Erwin.
Leuk, ik ga dat ook weer even op.
Ja, het is leuk. Het zijn leuke gasten. En, die Noah Ohio en zo, het zijn wel echte vette guys.
Jude Bellingham is een van zijn beste vrienden, dat zag ik in de teaser.
Precies. Samen bij het Engeland onder 19 gespeeld.
Vet. Nou, dan zijn we er voor vandaag. En dan zijn we er volgende week nog twee keer. Op woensdag en op vrijdag. En dan knijpen we er weer even tussenuit.
Ja, het seizoen zit erop.
Het seizoen zit erop. Het elftal is geformeerd. Er komt nog een gouden wissel aan. Dus het elftal is eigenlijk nog helemaal niet geformeerd. Er komt gewoon nog een gouden wissel aan.
Gouden wissel.
Ja. En dan gaan we ons dan eens rustig beraden op de toekomst. Wat dat dan mogen gaan worden. Maar in ieder geval, woensdag zijn we er weer.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_Socrates. En op vriendvandeshow.nl/studiosocrates kun je ons steunen voor vanaf €2,50 per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
Ja, @fanshoppie op Instagram. Volg dat ook vooral. En word dus lekker vriend van de show. Dan help je ons met het maken van deze podcast. Wil je mailen? Dat kan natuurlijk ook gewoon. studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zijn wij er woensdag weer. Dus tot woensdag. Vendaval por amor, menina. Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço. O vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.